Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Opnieuw mogen wij deze keer twee werken op uw digitale leestafel leggen, in de hoop dat het u inspireert om de boeken zelf te gaan lezen. Aan de hand van interviews met de auteurs van deze werken, of de moderators van het project dat tot het boek heeft geleid, kunnen we kennis maken met de auteur zelf en met de inhoud van het boek. Voor deze aflevering konden we onder meer in gesprek gaan met de heer Emmanuel van Lierde, ongetwijfeld geen onbekende naam voor u, hoofdredacteur van het christelijke opinieweekblad Tertio. En hij schreef een boek gebaseerd op zijn ervaringen in Rome en in het Vaticaan, als medewerker van Tertio en later ook als hoofdredacteur. U weet misschien dat hij zelfs tot in het privébureau van Paus Franciscus is geraakt op een bepaald moment om een interview te hebben met Paus Franciscus. Over al deze zaken zullen we hem vragen kunnen stellen in het tweede deel van ons programma De Leeswijzer. We gaan eerst luisteren naar professor Lamberichts en meer bepaald het interview dat ik met hem mocht hebben over het boek dat is verschenen naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Montfortaanse beweging in België. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om professor Matthijs Lamberichts aan de lijn te hebben. Professor, van harte welkom in De Leeswijzer.
Dank u wel voor de uitnodiging.
Misschien is het goed dat u zichzelf kort even voorstelt aan onze luisteraars, alvorens we het kunnen hebben over het boek, het werk dat u hebt helpen coördineren.
Wel, ik ben sinds 1984 verbonden aan de Theologische Faculteit hier in Leuven. Mijn specialisme is kerkgeschiedenis. Ik heb gewerkt op de late Augustinus, op de receptie van Augustinus in de 16e en de 17e eeuw. En dan op het Tweede Vaticaans Concilie. Mm-hmm. Ik ben een aantal jaren decaan geweest van de faculteit, van 2000 tot 2008. En van 2014 tot 2018. En tussendoor heb ik mij proberen zinvol bezig te houden met onderricht te geven over kerkgeschiedenis, met studenten te begeleiden en met te publiceren over de dingen die ik interessant vind.
Ja, en het is eigenlijk zo dat we eigenlijk een bijzondere verjaardag gaan vieren. 100 jaar van de Montfortaanse beweging in België. En naar aanleiding daarvan hebben ze eigenlijk vanuit de gemeenschap u gevraagd om een werk daaromtrent te coördineren. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is inderdaad zo. Dus op een bepaald moment heeft Frans Fabry mij gezegd dat men dus 100 jaar Montfortaanse aanwezigheid in België wilde vieren. En hij vroeg om een aantal ideeën. Dan heb ik gezegd, we zouden zeker iets moeten zeggen over Montfort. Ook iets over de Montfortanen. En ook eens kijken naar de inspiratie voor de Montfortanen, zijnde Maria. Dus hebben we ook aandacht besteed aan de plaats van Maria in de Bijbel. En dan ook eens gaan kijken naar wat gebeurt er vandaag in de literatuur met Maria. En dus hebben we eens gekeken naar hoe men Maria bestudeert binnen de feministische beweging, maar ook hoe men Maria bestudeert vanuit de volksdevotie en waar we dan Montfort moeten plaatsen. Dus ook gezocht naar het unieke van Montfort, en daar zijn we dan gaan kijken naar een vergelijking tussen een minder bekende auteur, Wiedenfeld, en Montfort. En dan komen daar interessante verschillen tot uiting al in de 17e eeuw. Tussen enerzijds mensen die zeggen we moeten gaan naar een sobere Maria-verering. En andere mensen die zeggen de Maria numquam satis. Over Maria is het nooit genoeg. En zo hebben we dus vooral die themata met interessante mensen kunnen samenwerken. En dat leidt dan tot een boek waarin men recht doet aan Montfort, aan Maria en aan de Montfortanen. Wat ook mooi is, is dat de Montfortanen toen ze naar België gekomen zijn, dat ze eigenlijk verwelkomd werden, uitgenodigd werden door Désiré Mercier, die op dat moment kardinaal was, maar die nog, toen hij filosofieprofessor was hier in Leuven aan het HIW, geweldig geïnteresseerd was in het boekje van Montfort, De Ware Godsvrucht, en daar zelfs vanuit probeerde te leven. Ja. Dus de Montfortanen waren dus werkelijk welkom, ook bij de hoogste kerkelijke instanties in 1920. En iemand die ook een belangrijke rol gespeeld heeft in het aantrekken van de Montfortanen en in het verspreiden van de spiritualiteit van Montfort is priester Poppe. Priester Poppe in zijn dagboeken spreekt herhaaldelijk over Montfort, citeert herhaaldelijk uit Montfort, is duidelijk geïnspireerd geweest door Montfort. En dus dat was dan de aanleiding. Wat ook interessant was om vast te stellen, dat is dat dankzij de komst van de Montfortanen naar België, dat, als je dat zo kunt zeggen, de overdracht van Vlaamse Montfortanen die naar Nederland gingen om daar Montfortaan te worden, dat dat nu kon omgekeerd worden en men dus ook in Vlaanderen Montfortaan kon worden en ondertussen in Vlaanderen actief kon blijven. Je ziet dat zeker in de eerste jaren van de aanwezigheid van de Montfortanen in België, dat dat nog zeer sterk doordesend is, beïnvloed is door de aanwezigheid van Nederlanders. En geleidelijk aan zie je een soort van eigenstandige, autonome Vlaamse groep van Montfortanen ontstaan. Dus belangrijk voor dat begin is Mercier en priester Poppe. En wat ook interessant is, dat is dat de eerste vestiging van de Montfortanen, dat Mercier die wilde hebben in Leuven. Omdat hij ervan overtuigd was dat in een milieu waar de Montfortanen contact konden leggen met de academie, dat in zo'n milieu het onderzoek over Maria, de verspreiding van de Maria-devotie, beter kon gedijen dan, om nu het maar eens heel oneerbiedig te zeggen, dan bijvoorbeeld in Zoetenaaien. Dus Mercier zelf vond de aanwezigheid van de Montfortanen, de aanwezigheid van een promotie, van een verkondiger van Maria, vond dat belangrijk en daarom zei ze moeten naar Leuven komen.
Dus het is inderdaad de, ja, zou ik zeggen, de reputatie bijna van de heilige Montfort die ervoor zorgde dat er zulk een verwelkoming was van de beweging in België. Het is professor Kenis die vooral geschreven heeft ook over de heilige Montfort.
Ja.
Wat is hetgene wat u het meest raakt in het leven van de heilige Montfort en waarom dat hij zo een figuur is geweest en nog steeds die mensen sterk kan aanspreken?
Wat mij het meeste in die man heeft, en dat is omdat ik het niet kende, hè, het meeste heeft getroffen en verbaasd heeft, dat is zijn identificatie met de armen. Mm-hmm. Als je dat leven doorneemt, dan zie je dat hij werkelijk bijna obsessief zich heeft ingezet voor de geestelijke vorming van arme mensen. Dat is eigenlijk zijn ongelooflijk sterke kant. En als je dan gaat kijken bijvoorbeeld naar zijn kantieken, dat zijn zeer eenvoudige teksten, gezet op zeer eenvoudige melodieën, maar waarmee hij dus een geloofsoverdracht deed, op een manier die ook eenvoudige mensen konden begrijpen. Dat vind ik, dat heeft mij daar echt het meeste getroffen. Natuurlijk, in een tweede fase kun je zeggen dat ook het feit dat hij zit in een grote beweging van de eeuw van de helgen, zoals men dat genoemd heeft. En men denkt dan aan Franciscus van Sales, Vincentius Apollo en Pierre de Beru. Dus dat soort van spiritualiteit, dat heeft hem ook zeer sterk aangesproken. Maar het eerste wat mij is opgevallen, dat is zijn constante bezorgdheid om geloofsoverdracht te realiseren bij eenvoudige mensen. Dat was voor mij nieuw en dat was een grote verrassing en dat is iets indrukwekkend. Het is zo indrukwekkend dat een man zijn hele leven in een zekere armoede geleefd heeft, omdat hij zich identificeerde met de armen.
Ja.
Dan wat betreft zijn spiritualiteit, dat is natuurlijk een spiritualiteit van de Franse school. En daar denkt iedereen bij Sulpice aan een strenge spiritualiteit. Dat is zeker niet de gemakkelijkste spiritualiteit. Maar Montfort heeft toch niet meegedaan, als ik dat zo mag zeggen, met het rigoureuze van de spiritualiteit van Saint-Sulpice. Hij heeft door zelfstudie, hij was in zijn seminarieopleiding bibliothecaris in de bibliotheek van het seminarie, door zelfstudie heeft hij zich vertrouwd gemaakt met heel wat kerkvaders, met heel wat literatuur en heeft hij eigenlijk een eigen spiritualiteit ontwikkeld die meer naar het gevoelen gaat dan naar een soort van ascetisch, gedisciplineerd priestermodel. En dat vind ik ook iets wat wat mij getroffen heeft bij hem. Dus dat door zelfstudie dat hij een eigen spiritualiteit heeft kunnen ontwikkelen. In het begin is het zo dat hij overal verwelkomd werd door de armen. Ik denk aan het verhaal waar hij directeur was in het armenhuis in Poitiers in 1704. Denk ook aan de inzet in verband met opvoeding en school. Dat was dan zo dat de armen daar blij mee waren, maar dat de lokale klerus, en dat ging dan zowel over de priesters als soms over de bisschoppen, dat die daar huiverig tegenover stonden, dat die dat vonden dat dat provoceerde, en dat hij daarom heel vaak werd doorgestuurd. Hè, dat men zei, bedankt voor uw diensten, en je mocht gaan. Het is maar dankzij paus Clemens de 11e, maar dan zijn we al in 1706, ongeveer 10 jaar voor zijn dood, dat hij terug een opdracht heeft gekregen als apostolisch missionaris om te werken in Frankrijk. En zelfs dan is het niet altijd even vlot gegaan. Hij heeft ook lang moeten wachten eer dat er mensen volgelingen waren die samen met hem zijn idealen gingen delen. En het is werkelijk in de laatste 10 jaar van zijn leven dat hij met zijn volksmissies wat succes heeft gekend. Dus het is eigenlijk ook een verhaal van een man die spiritueel ervan overtuigd was dat hij zijn leven moest richten op en ten dienste zelf van armen, maar dat hij dat deed in een tijd waarin heel wat kerkleiders en heel wat priesterscollega's daar niet van wilden weten.
Ja.
Dus ik vind dat toch wel merkwaardig. Hè? Ik weet niet of u dat verhaal kent van hoe hij in Pontchâteau erin geslaagd was van duizenden mensen te mobiliseren om een Calvarieberg aan te leggen. En hoe dan de dag voor de inwijding plots de bisschop van de streek zegt dat het niet mag doorgaan. En dat er blijkbaar, zegt men, dat dat gebeurd is op instigatie van het Hof in Versailles, en dan denk ik aan Lodewijk de 14e. In zekere zin, Montfort met wat hij deed en hoe hij leefde, was een permanente kritiek op het soms toch moderne leven van de Franse kerk en van het Franse Hof.
Ja.
Hij heeft eigenlijk moeten wachten op de bisschop van La Rochelle vooraleer hij erkenning heeft gekregen. Maar dan zijn we echt in de laatste fase van zijn leven. Dan zijn we al in 1711. Hè. Dan krijgt hij van de bisschop van La Rochelle, Étienne de Champlour, krijgt hij de kans om volksmissies te gaan prediken in die regio. En dan pas breekt het succes door. Dus dat betekent dat de man heel de jaren, gevochten heeft of geconfronteerd is geworden met weerstanden. En toch heeft hij niet opgegeven. Hè? En dan denkt hij eraan van gemeenschappen te stichten voor mannen en vrouwen. En dat zijn we aan 1713. Maar dus bij zijn leven en welzijn heeft hij, als ik dat zo mag zeggen, geen vruchten gezien, of bijna geen vruchten gezien, in de zin van mijn werk zal voortgezet worden. Het succes was absoluut niet groot, hè, in die periode. Het is maar na zijn dood dat anderen zijn werk hebben voortgezet. En ook dat vind ik treffend, dat hij bleef geloven in het belang van zijn werk en van de volksmissies en van zijn bij de armen, ook in tijden dat hij constant werd tegengewerkt.
Ja, als de graankorrel niet sterft, hè, dan wordt het niet vruchtbaar.
Dat is het helemaal, ja.
Ja.
Dat is het helemaal, ja. Ja. Maar je moet een groot geloof hebben om het ook voor jezelf zo toe te passen, hè, die graankorrel. Hè.
Absoluut, ja.
En, ja. Je kunt dat wel zeggen als het gaat om anderen, maar... Hij heeft het aan de lijve zelf meegemaakt. Hij is trouwens vrij jong gestorven. Hè? Hij is gestorven op zijn 43ste.
Ja.
En toen hij stierf, bestond zijn gemeenschap, zeggen en schrijven, uit 2 priesters en 7 broeders. En dat was het. Hè? En dan was er naast ook nog een vrouwengemeenschap, die dan na zijn dood ook tot bloei is gekomen. En die dan zich ingezet hebben voor onderwijs bij de arme mensen.
En het is dan toch wonderlijk om te zien dat ja, dan net een kardinaal, een van de hoogste echelons van de kerkelijke hiërarchie, net die beweging met open armen ontvangt zoveel jaren later.
Ja, dat zeg maar inderdaad, of zelfs meer dan 200 jaar later.
Ja. Mm-hmm.
Dus 1716 sterft en in 1920 komt men naar België. Dat heeft ook te maken met de eigen spiritualiteit van Mercier, die dus... Monfort zeer hoog waardeerde.
Ja.
Dat speelt zeker een rol. En het is ook zo dat in de tweede helft van de 19e eeuw er een revij is van het katholieke leven. Onder andere ook door de verschijningen van Maria in Lourdes. Onder andere ook door het dogma van de onbevlekte ontvangenis van 1854. Ook door de opkomst van heel wat vrouwelijke congregaties die toegewijd zijn aan Maria. Dus daar is er een hele beweging dan bezig in die tweede helft van de 19e eeuw.
Mm-hmm.
Maar het interessante blijft toch ook dat een grote geleerde en iemand die internationaal bekend was voor wat hij gedaan heeft rond de studie van Thomas van Aquino, dat hij zelf uitdrukkelijk zegt dat zijn persoonlijke spiritualiteit heel fel beïnvloed is geworden door Monfort.
Ja. Kunt u een idee geven van in welke mate dat, wel, op het moment dat de Montfortaanse beweging zeg maar aankomt in België, hoe zij zowel de voorkeur voor de armen als de devotie tot Maria gestalte hebben gegeven?
Ik denk dat ze door Mercier vooral zijn aangetrokken om zich in te zetten voor de academisch verantwoorde verspreiding van de Maria-devotie. Ik denk dat dat juist is wat ik nu zeg. Op het moment dat ze in 1920 naar Vlaanderen komen, is de eerste idee zeker niet van alleen maar te gaan leven tussen de armen. Nee, de eerste idee is duidelijk van de gedachte van Montfort en van een verantwoorde Maria-verering van die te promoten in België. Ik denk dat dat de eerste idee is. Het is wel zo dat omwille van het succes dat de Montfortanen hebben gekend in Nederland en dan ook bij ons, dat men ook vrij snel zich is gaan inzetten in de missies. Men vindt Montfortanen bijvoorbeeld in Haiti, men vindt Montfortanen in Latijns-Amerika, men vindt ze uiteraard ook in Congo. En dat is eigenlijk een succesverhaal om het te illustreren. Ik denk dat op het moment van het Tweede Vaticaans Concilie, dat er over heel de wereld ongeveer tussen de 15 en 20 Montfortanen bisschoppen waren in missiegebieden. Dus we hebben daar zo, laat zeggen, de boodschap verkondigd aan de mensen overal in de wereld. Maar de eerste idee was toch om de Maria-devotie in België te bevorderen. Dat hebben ze gedaan, ja. Met, onder andere met grote succesverhalen. Ik denk bijvoorbeeld aan het tijdschrift Middelares en Koningin.
Uiteraard.
Dat een gigantisch succes is geworden. Ja. Ik denk ook dat wat de Montfortanen gedaan hebben met het Mariaal Centrum in Leuven, ook dat is denk ik iets zeer origineels geweest. De Montfortanen deden niet alleen aan verspreiding van de Maria-devotie in Vlaanderen. Zij zijn ook bij wijze van spreken begonnen met als reisleiders te gaan werken. Hè. Ze gingen met de mensen naar Lourdes. Ze gingen met de mensen naar Fatima. En ze maakten dus in feite, dankzij dat werk, maakten ze de Maria-devotie zoals die elders gebeurde, bekend bij de mensen in Vlaanderen. En zorgden ze dat eenvoudige mensen ook nog een keer buiten kwamen en op bedevaart konden gaan.
Ja.
En dat blijven ze doen tot op vandaag. Dat is ook iets dat ik denk dat het behoort tot het eigene, tot het charisma van de Montfortanen.
Ja.
En ik denk dat in die zin, die reizen, dat zijn een soort van, zou je kunnen zeggen, een soort van georganiseerde retraites in het buitenland. Want het is altijd zo dat men daar niet alleen bezoeken brengt aan, maar dat men daar ook een heel spiritueel programma aan vastknoopt. Hè? Als ik dat goed begrepen heb van Pater Fabry, bijvoorbeeld, als men naar Frankrijk gaat, naar de plaatsen waar Montfort actief is geweest, dan gaat men altijd ook langs in Amiens, waar je de kathedraal Notre-Dame hebt, die groter is dan de kathedraal Notre-Dame in Parijs, dus een haakjes.
Ja.
Die van Parijs kan perfect in die van Amiens. En dus men combineert daar spiritualiteit, interesse in cultuur en een keer buiten komen met elkaar. En ik vind dat ook iets dat typerend is voor de Montfortanen.
Ja. Hoe zou u de verwezenlijkingen van de Montfortaanse beweging in België onder woorden brengen? En wanneer zijn zij eigenlijk in België echt gevestigd voor het eerst?
Ze hebben het in 1920 hebben ze een huis gekocht op de Diestse Vest, hier in Leuven. Daar is een overeenkomst gesloten voor twee huizen in de Diestse Vest. Dat is de nummers 127-129. Merkwaardig als het er nu voorbij komt. Je kunt ze daar nog altijd situeren. De acte is verleden in oktober 1920. En vanaf dan zijn ze begonnen, eerst met een soort van noodkerkje. Ze hebben ook in het begin allerlei werken en verbouwingen moeten doen. En je zou daarna kunnen zeggen, ze waren ook verwacht, hè, in België. Er zijn heel wat geschriften bewaard waaruit blijkt dat men moest bedelen, dat men bij wijze van spreken stenen moest kopen. En mensen in Vlaanderen, beter gezegd, mensen in België, hebben zich blijkbaar heel gul opgesteld, want ze zijn al begonnen van 1921 een soort van kapel te bouwen. Ze zijn dan ook begonnen met het verder verzamelen van geld om een soort van herkdom voor Maria te kunnen bouwen. Ze hebben een aantal tijdschriften gelanceerd al van in 1921. Hè? Dat is eigenlijk toch wel zeer vroeg. En ze hebben ook vanaf het begin aansluiting gezocht bij andere ordes en congregaties die in Leuven waren en bij de universiteit. Dus ze hebben dat wel echt serieus genomen. En dus je zou kunnen zeggen dat vanaf 1921-22 ze niet meer hebben stilgezeten om van de opdracht die ze van Mercier gekregen hebben, om daar werk van te maken.
En als we gaan kijken naar vandaag en misschien ook een blik werpen op de toekomst, hoe denkt u dat dat zou kunnen evolueren? Wat doen zij vooral vandaag? Waar zetten zij zich voornamelijk in vandaag? En hoe ziet u dat naar de toekomst toe?
Waar ze nog altijd sterk in zijn, en dat ze ook blijven doen, dat zijn die tijdschriften, Middelres en Koningin en de Franstalige variant. En ze zijn ook sterk in het organiseren. En dus ik denk dat ze dat ook moeten blijven doen. En het organiseren van die bedevaarten.
Ja.
Daar zijn ze sterk in. Daar hebben ze expertise. En ze slagen er volgens hun eigen statistieken in van telkens nieuwe mensen aan te trekken. Waar ik denk dat ze misschien wat meer aandacht aan zouden kunnen besteden is aan bijvoorbeeld in een tijd van verandering aan de interreligieuze dialoog. Als je bedenkt dat Maria, dat mag ik toch zeggen, Maria is als het ware waar ze voor staan, dat ze willen bevorderen. Als je dan bedenkt dat in een samenleving waar er meer en meer andersgelovigen komen wonen, denk bijvoorbeeld aan mensen uit de wereld van de islam,
ja,
dan denk ik dat ze met Maria daar iets kunnen doen. In het Tweede Vaticaans Concilie is er een mooie tekst. Is er een mooie tekst in het derde hoofdstuk van Nostra Aetate. Dat gaat over de interreligieuze dialoog. Waar gewezen wordt op de rol en op de verering van Maria in de islam. En nu, ik zou denken dat ze daar met hun vertrouwdheid met Maria een soort van knooppunt of een aanrakingspunt hebben, waarmee dat ze dus zouden de dialoog kunnen aangaan met de islamieten in dit land. Dus daar denk ik dat ze ook nog heel wat kunnen realiseren. En een laatste punt, maar daar zijn ze al mee bezig, dat is als je je eigen aanwezigheid, je belangrijke aanwezigheid wilt continueren, dan moet je zorgen dat ook als op een bepaald moment er geen Vlaamse jongeren meer mondvoortaan willen worden, dat je toch de visibiliteit van uw beweging bewaart. En dat hebben ze gedaan. Ondertussen zijn er een aantal jonge mensen die worden die naar Europa gekomen zijn. Ik bedenk bijvoorbeeld aan een van onze studenten aan de faculteit die aan het doctoreren is, maar die ondertussen in bijberoep actief is in Scherpenheuvel en in Hoegaarden. Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat volgende zondag in de Sint-Pieterskerk in Leuven een andere jonge Montfortaan priester zal gewijd worden. Ja. Dat ze zorgen dat mensen van elders hier dat werk verder zetten. Omdat die zijn opgegroeid, vertrouwd zijn met die Montfortaanse spiritualiteit en misschien een traditie kunnen in stand houden die waar vele tienduizenden, honderdduizenden mensen toch iets aan hebben gehad in het verleden en naar ik denk ook in de toekomst.
Professor Lambrechts, ik dank u van ganser harte voor de tijd u heeft willen nemen om even dieper in te gaan op dat boek en dat werk dat u heeft gecoördineerd. Montfort en de Montfortaanse beweging in België. Trouwens, voor de luisteraars, goed om weten, verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn. En dan, dan hopen we dat de mensen ondertussen geprikkeld geraakt zijn om het boek te gaan in huis halen en zelf te ontdekken hoe die Montfortaanse beweging in België gestalten heeft gekregen en ook misschien na te denken over hoe dat de toekomst verder kan verlopen.
Prima, dat is een heel goede samenvatting en ook een terechte propaganda voor een boek waar ik eigenlijk wel fier op ben.
Wel, we delen dat, zeker met alle luisteraars. En dan hopen we dat we elkaar misschien op een ander moment kunnen treffen.
Dat lijkt mij een uitstekend idee. Dank u wel, hè.
Van harte. Nog een fijne dag, hoor.
Welkom bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zoals beloofd kunt u nu luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Emmanuel van Lierde over zijn boek Welkom in Rome. Kruispunt van de Wereldkerk. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het genoegen om de heer Emmanuel van Lierde aan de lijn te hebben, hoofdredacteur van het christelijke opinieweekblad Tertio. Van harte welkom, Emmanuel, in de Leeswijzer.
Dank u, en ook op mijn beurt, goeiedag. Hallo.
Emmanuel, we hebben jou zeer recent nog eens aan de lijn gehad in verband met dat mooie bezoek en die privé-audiëntie die jullie van Tertio gekregen hebben van paus Franciscus naar aanleiding van jullie mooie verjaardag die jullie vieren. Maar de Leeswijzer die gaat natuurlijk over boeken en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar misschien is het goed om uzelf nog eens kort voor te stellen aan onze luisteraars voordat we het zullen hebben over uw laatste werk.
Ik ben hoofdredacteur van het christelijk opinieweekblad Tertio, maar ik ben er ook al sinds 2007 aan verbonden, eerst als gewone redacteur. Ik heb zelf als achtergrond filosofie en theologie gestudeerd, ben eerst een vijftal jaar als godsdienstleerkracht begonnen in mijn carrière, maar dan ja, toch de schrijfmicrobe die er al was verder doorgezet en de overstap gemaakt naar Tertio.
Ja, en we zijn nu in de Leeswijzer terechtgekomen. Dat heeft ook te maken met het feit dat u een boek heeft geschreven onder de paraplu van de uitgeverij Halewijn. Welkom in Rome, kruispunt van de Wereldkerk. Nu, ik heb het hier voor mij liggen, Emmanuel. We gaan misschien beginnen met het begin, dat is namelijk de cover. De cover is een mooie foto van een ontmoeting tussen paus Franciscus en de kardinaal-staatssecretaris, als ik me niet vergis, kardinaal Parolin, met op de achtergrond een Zwitserse wacht die salueert. Waarom heeft u voor dit beeld gekozen?
Ja, uiteraard. Het boek bundelt de beetje interviews van de voorbije 5 jaren die ik voor Tertio gehad heb, maar voeg daar ook commentaren en bijkomende analyses aan toe. Mm-hmm. Ja, die voorbije 5 jaar staan natuurlijk ook wel in het teken van het pontificaat van paus Franciscus en de vernieuwingen die hij doorvoert of de nieuwe wind die hij wat in de kerk laat waaien. Maar het is ruimer dan paus Franciscus. Het boek wil echt een introductie zijn in het kerkelijke Rome in al zijn geledingen. Na de paus volgen dan uiteraard de kardinalen. En zowel kardinalen uit de Wereldkerk als de kardinalen die in de curie werken. Ja, dan is de nummer 1 effectief die staatssecretaris Pietro Parolin. Mm-hmm. Maar ook ruimer het een beetje beeld geven van het Vaticaan in al zijn geledingen ook. Ik denk aan de Vaticaanse musea, maar effectief ook de Zwitserse wacht en zo. Dus het is ook mooi dat daar een saluerende Zwitserse soldaat achter staat. En die geeft ook sowieso een kleurrijker beeld aan de cover, waarop ook de andere coverkleuren dan wat steunen.
Inderdaad, hè, het oog wil ook wat. En van voilà, kleurrijke uniformen kan de Zwitserse wacht wel tellen in de wereld, denk ik.
Absoluut, hè. Ja.
Nu, het gaat dus eigenlijk ook over uw ervaringen in Rome. Kunt u even teruggaan in de tijd en herinnert u zich uw eerste reis nog naar het Vaticaan en welke indruk dat op u heeft gemaakt?
Daar moet ik al stevig voor teruggaan. Ik heb, zoals wellicht ook vele andere Vlamingen, een Italië-reis kunnen maken aan het einde van de humaniora. Dus ik was 17, 18 jaar bij mijn eerste bezoek aan Italië, waar we eigenlijk verschillende steden deden, maar toch een 4-5 dagen ook echt Rome stevig bezocht hebben. Toen onder leiding ook nog van een priestergodsdienstleraar die daar gidste. Ik herinner mij toen zeker, het was ja, het Heilig Triduum en de Goede Week die bezig was. We hebben toen een intieme viering gehad voor Witte Donderdag in de Nationale Belgische Kerk Sint-Juliaan der Vlamingen. Maar op Goede Vrijdag hebben we ook meegeleefd met die ja, jaarlijkse kruisweg in het Colosseum. En ja, op Pasen waren we ook wat present op het Sint-Pietersplein voor de Urbi et Orbi. Ja, dat waren zeker impressionante momenten aan geloofsbeleving. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ik denk, en het staat ook wat op die achterflap van mijn boek, wie voor het eerst Rome bezoekt, komt natuurlijk ook wel wat onder de indruk van alle pracht en praal. De vele barokke kerken die misschien niet meteen onze geloofshouding of spiritualiteit weerspiegelen, maar veel beladener zijn, vaak ook met veel goud.
Ja.
En dat is misschien iets wat sommige mensen net gaat afstoten in plaats van aan te trekken.
Ja.
Vandaar ook het mopje van iedereen die Rome bezoekt. Er is veel geloof in Rome, want iedereen die Rome bezoekt laat er een stukje van het zijne achter. Dat is natuurlijk een ervaring die er ook is. Maar gaandeweg, ik ben ondertussen heel veel naar Rome kunnen gaan, ontdek je misschien een ander Rome. En dat was ook iets wat ik met het boek wil laten zien. Je moet ergens voorbij die pracht en praal kijken, voorbij die monumenten en paleizen. Maar achter die stenen schuilen ook mensen. En mensen die het heel goed menen, die begeesterend zijn of die toch wel een boodschap te verkondigen hebben. En dus gaandeweg werden voor mij de mensen in Rome belangrijker dan de stenen uiteraard. Hè. Al
ja.
Zijn ook die stenen ergens wel een uitdrukking van een geloof door de eeuwen heen en spreken ook de stenen in Rome. Maar
ja.
Ja, mensen werden toch belangrijker.
Het wordt de eeuwige stad genoemd. Hè. In die zin zit er inderdaad een soort van continuïteit. Hè, en is er een verbinding met een eeuwenoude geschiedenis natuurlijk, die verbonden is met Rome en met Vaticaanstad.
Als u dat opmerkt, terecht denk ik, hè, eeuwige stad. Ja, Rome is natuurlijk ook nog veel meer dan het kerkelijke Rome. Hè. Je loopt er ook echt in het antieke Rome, in de resten van het Colosseum, Forum Romanum enzovoort. Hè. Daar gaat mijn boek niet over. Hè. Het gaat echt over het kerkelijke Rome. Maar ik denk, ja, je ziet er onze cultuur op veel gebieden samenkomen. En de wortels van de Europese beschaving op diverse vlakken, denk ik. Hè. Zowel het juridisch-filosofische dat door ja, de Grieken en de Latijnse cultuur meegegeven is, maar ook hoe het christendom mee Europa bepaald heeft. Ik denk dat je daar allerlei sporen van vindt in die prachtige stad.
Ja, en kruispunt van de wereldkerk is ook wel ja, een heel treffende titel, want als ik het goed heb begrepen, probeert u ook in het boek eigenlijk al die wegen die samenkomen in het Vaticaan, in Rome, om die eigenlijk een beetje te schetsen?
Ja, absoluut. Ik denk zowel de grote titel als de ondertitel zijn belangrijk. Welkom in Rome heb ik ook echt bewust gekozen, omdat ja, toen ik 5 jaar geleden begon als Vaticanist voor Tertio, was het toch in het begin van de vraag, hoe ga ik daaraan beginnen? Bij wie starten? Wie ga ik daar kunnen interviewen? Gaat het lukken om bij sommige mensen te geraken?
Ja.
En tot mijn verrassing ging dat eigenlijk redelijk vlot. En was het eigenlijk heel vaak dat je echt welkom bent. Zowel bij professoren aan pauselijke universiteiten als bij de hoofden van religieuze orden en congregaties. Maar toch ook echt in de curie, in het Vaticaan, bij kardinalen en tot en met ja, bij de paus. Dat de deur eigenlijk open staat en dat je welkom bent. En zowel bij ja, meer hervormingsgezinde figuren als conservatievere figuren. Toch was je bij iedereen welkom. Hè. Dus in die zin,
ja.
Welkom in Rome. Het is geen gesloten bolwerk, geen hiërarchisch instituut. Het is een open, toegankelijke wereld. En ja, kruispunt van de wereldkerk als ondertitel. Ja, ik denk dat dat een grote rijkdom is van de katholieke kerk. Dat het een universele wereldgodsdienst is, een wereldkerk. Waar alle culturen samenkomen. Hè. En,
ja.
Het is ook belangrijk vandaag, denk ik, dat we vanuit Vlaanderen over het muurtje kijken. Hè. Onze kerk is misschien krimpend. Of wij zitten misschien in een cultuur in crisis, maar elders bloeit de kerk. Het is ook goed om dan zuurstof binnen te halen uit hoopgevende verhalen van elders in de wereld. Tegelijk misschien ook bezorgd te zijn om waar het elders in de wereld ook minder goed gaat, uiteraard. Vervolgde christenen in het Midden-Oosten, in Azië. Ja, ook dat moet ons aangaan. We zijn eigenlijk één grote mensenfamilie. En ook als kerk één grote familie. Dat maakt het ook heel interessant om heel veel te vernemen over andere landen en culturen en hoe het daar met de kerk gesteld is. En ja, Rome is daar toch ook het kruispunt in. Ik heb ook heel bewust mijn vier verslagen opgenomen van de vier voorbije bisschoppensynodes.
Inderdaad.
Ja, ook dat zijn echt momenten waar je ziet dat de kerk inderdaad zo'n kruispunt is waar heel de wereld samenkomt. Maar ook andere ervaringen, denk ik. De uitwisseling op veel gebieden, ook diplomatiek of politiek, is het Vaticaan door nuncii overal in de wereld en door overal in de wereld present te zijn, zeer goed ingelicht over wat overal gaande is. Dus kun je ook heel vaak politieke informatie, om zo te zeggen, of echt maatschappelijke informatie opdoen in Rome.
Ja. Ja, het boek begint eigenlijk met de figuur van paus Franciscus. Zoals u zelf al aangaf, is dat tekenend geweest ook voor de reizen die u gemaakt heeft naar Rome en de interviews die u heeft afgenomen. In 2016 was u samen met de toenmalige hoofdredacteur Geert de Kerpel te gast bij paus Franciscus, ook samen met monseigneur Luc van Looy, bisschop emeritus van Gent. Wat was uw indruk van paus Franciscus? Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want ja, je krijgt dan de mogelijkheid om de paus te interviewen. Hoe gaat dat in zijn werk?
Het blijft uiteraard tot nu toe het hoogtepunt uit mijn carrière. En wellicht moeilijk te overtreffen, dat sowieso. Monseigneur Luc van Looy had eerder ook al eens met een vijftal jongeren van de jeugdpastoraal ook een gesprek gehad met de paus en een soort interview. Wij koesterden met Tertio ook die droom om vroeg of laat toch eens bij deze paus terecht te komen voor een interview. Het is een beetje een nieuwigheid aan deze paus dat hij geregeld interviews geeft aan kranten of televisiezenders of radio. Dus waarom niet proberen? Natuurlijk, België is maar een kleine vlek op de wereldkaart. Waarom zou de paus dat toezeggen aan ons? Maar goed, wie niet waagt, niet wint. Dus koesterden we toch de droom. Monseigneur Van Looy dacht zelf ook dat het niet meteen een tweede keer ging lukken voor dezelfde bisschop. Maar verrassend snel kwam toch een positief antwoord op zijn schrijven. Ik had een brief gemaakt en hij had ook een aanbevelingsbrief. We hebben die samen dan verstuurd. En ja, nog geen maand later was er positief antwoord dat we mochten langskomen. Er was gevraagd dat we vragen op voorhand zouden toesturen. Dat hebben we ook gedaan, een tiental vragen. Maar er werd ons gezegd dat we 30 minuten tijd zouden krijgen. Waarvan we uiteraard dachten van ja, je kunt geen 10 vragen doen op een half uurtje. Dus we hadden wel al een paar vragen geschrapt terug. Maar toen de paus arriveerde voor het gesprek, zei hij dat hij de vragen op voorhand nog niet gezien had en ze nu pas toegestoken kreeg van zijn secretaris en ze snel even wou doorlezen. En merkwaardig genoeg, toen ik zelf een vraag oversloeg, zei de paus, hola hola, er is nog een vraag die je vergeten bent. Ik zei, ja, maar het is een tijdsgebrek. Maar hij stond er dan op van, ja, maar ik wil daar toch ook iets over gezegd hebben.
Ja.
Tussendoor maakte hij zelf ook wel een beetje grapjes soms om ons wat op ons gemak te stellen. Eigenlijk was het een heel aangenaam open gesprek. Je zit op ooghoogte, er zat niemand naast de paus, zonder enig protocol. Hè. Bijna, je zou vergeten dat je bij de paus zat, hè. Ja. Bijna alsof je met je grootvader spreekt.
Mm-hmm.
Heel open, ik kon ook tussenvragen nog stellen. Ik heb toen ook aanleiding voor het interview was de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog en de terreuraanslagen in België.
Ja.
En ik heb ook tussendoor gevraagd of hij eraan dacht om eventueel België te bezoeken in dat kader van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Waarop hij direct nee gezegd heeft, maar toch ook wel verklapt heeft dat hij België wel wat kende en destijds als jezuïte provinciaal een drietal keren in België geweest is in de jaren 70. Wat toch wel nieuw was en dat hij toch wel een en ander over ons land kon vertellen. Ja. En misschien daardoor net ook een zekere liefde koestert voor België. En misschien daarom ook het interview en nu de privé-audiëntie voor Tertio heeft toegezegd.
Ja, mooie ervaring toch alleszins. Nu, de indruk van Paus Franciscus, daar heeft u zelf ook heel wat over geschreven, ook in Tertio, hè, wanneer u de mogelijkheid hebt om zelf opiniebijdragen te leveren en duiding te geven. We gaan dan een trapje lager, als we het zo moeten zeggen, in de piramide van de hiërarchie. En dan komen we terecht in de Romeinse curie, de samenwerkers, of de medewerkers moet ik zeggen, van Paus Franciscus. Wie is degene die u het meest getroffen heeft in die jaren? Is er een interessante anekdote die u misschien wilt delen met onze luisteraars van iets wat u heeft meegemaakt met iemand die deel uitmaakt van die Romeinse curie?
Dat is op zich een beetje een moeilijke vraag. Elk interview is soms verrassend of heeft op een of andere manier wel iets bijzonders te bieden. Mm-hmm. Ja, ik denk toch wel dat er... enerzijds de mensen die dicht bij de paus staan, soms wel indrukwekkende figuren ook zijn. De mensen die deel uitmaken van de kroonraad van de paus. Of ik denk nu ook echt wel aan de Filipijnse kardinaal Tagle, die een zeer begeesterende, charismatische kardinaal is. En mm-hmm. die onlangs bevorderd ook is van aartsbisschop van Manila naar prefect voor de congregatie van de evangelisatie van de volkeren.
Klopt.
Of nieuw benoemde kardinalen, zoals Kevin Farrell, die prefect werd van dat nieuwe dicasterie voor leken, gezin en het leven. Mm-hmm. Of de voorzitter van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, met een iets wat moeilijkere naam, Miguel Angel Ayuso Guixo, die toch ook een belangrijke rol speelt, denk ik, in het document dat er geweest is over broederlijkheid onlangs, dat de paus ondertekend heeft in Abu Dhabi samen met de grote imam van Cairo. En wat eigenlijk ook voedingsbodem is voor de jongste encycliek van de paus, Allen Broeders. Ja, dergelijke figuren die nu ook mee echt lijnen uitzetten in dit pontificaat, die een belangrijke rol spelen, die ingaan ook op de uitdagingen van deze tijd, denk ik. Ook dat de klimaatcrisis met de encycliek Laudato Si, mm-hmm. maar wat dan vaak vormgegeven wordt door het ook nieuwe dicasterie voor integrale menselijke ontwikkeling. Of ik denk aan de hele vluchtelingenproblematiek met kardinaal Michael Czerny, ook een jezuïet trouwens.
Ja.
Ja, ik denk dat het zijn niet per se anekdotes waar u naar vroeg, maar ik denk het zijn de grote uitdagingen van deze tijd. En daar heeft de kerk als een soort, wat Paulus de VI zei, hè, de kerk als expert in humaniteit, heeft over al die grote uitdagingen iets te zeggen aan de wereld. En ik denk dat de meest beklijvende gesprekken zijn, omdat ze ook echt raken aan ons leven, of het leven van de hele wereld. En dat daar echt boodschappen klinken die nu cruciaal zijn en van belang zijn.
Ja.
En die misschien ook in Vlaanderen te weinig gehoord worden. En daarom misschien ook wel de aanleiding of de reden om dit boek te publiceren. Omdat wat in een krant verschijnt is misschien vluchtig. Hè? En wat in Tertio nu is staat en dan is staat als tekst, dat is misschien voorbijgaand. Terwijl een boek dan toch een breder panorama kan schetsen. En het ook een beetje steviger bij elkaar kan brengen. En ook een iets meer blijvende waarde heeft.
Ja. Ja, in die zin delen we een beetje dezelfde missie, denk ik. Hè. Zelf ook verantwoordelijk voor het programma Radio Vaticaan, waarbij we proberen om misschien toch die verbondenheid van de Vlaming met Rome toch een stuk groter te maken. Dat is niet altijd even eenvoudig.
Nee, al is er misschien op dat vlak toch ook een kentering te merken. Ik denk... mijn voorganger Peter van de Vivre, voorganger eigenlijk... die nu werkt in het bisdom Gent, schreef een recensie voor Kerkplein over mijn boek, waarin hij dat wel goed aangegeven heeft. Er is een tijd geweest waarin de Belgische kerk eigenlijk zeer sterk stond. waar we zelf grote kerkfiguren hadden mm-hmm. en waar we ja, ook grote theologen hadden aan de Leuvense Universiteit, of universiteiten in ons land, waar we dus misschien dachten dat we het zelf wel konden rooien, hè, dat we zelf grote katholieke politici, bisschoppen en theologen hadden, waarom moesten we dan beroep doen op de anderen?
Ja.
Denk ook aan de tijd van het concilie, hè, waar men sprak over een squadra belga, een soort Belgische voetbalploeg die daar dominant nog was.
Mm-hmm.
Maar nadien raakte onze kerk misschien wat in verval en was er ook een soort afzetten tegen een te machtige kerk van weleer, waardoor er misschien net een aversie kwam, zowel tegen Rome als tegen de kerk. Een aversie die dan misschien nadien ook leidde tot een soort onverschilligheid.
Mm-hmm.
En een idee ook dat wij misschien de verlichte geesten waren dat de rest van de wereld ons voorbeeld wel zou volgen. Maar misschien is er nu de jongste tijd dan toch een soort kentering naar terug, een nieuwe interesse daarvoor. En wat ik ook al zei, als wij vandaag misschien een kleinere kerk zijn, zoeken we misschien ook net inspiratie en zuurstof vanuit elders in de wereldkerk mm-hmm. en misschien ook net vanuit Rome. Is die verbondenheid met de wereldkerk en met Rome net een krachtbron en een zuurstof waar we ons kunnen aan optrekken? Ik denk ook als we kijken nu naar de voorbije maanden met de coronacrisis, is de paus toch echt een morele wereldleider ook die inspireert. Ik denk aan zijn bijzondere Urbi et Orbi op 27 maart,
mm-hmm.
maar ook de vele toespraken die hij houdt in dat licht. Ja, hij daagt de wereld uit met zijn boodschap. Hij geeft ook hoop en troost aan de wereld.
Ja.
Ik denk, er zijn weinig andere mensen die dat op dit moment op zijn niveau doen. Hè.
Klopt.
Veel politici laten verstek gaan wereldwijd of vervallen mm-hmm. in polarisatie. Ik hoor ook geen andere grote religieuze leiders. Vaak heeft men zo gedweept met de Dalai Lama, maar sinds de coronacrisis heb ik uit die hoek nog niet veel gehoord. Het is Paus Franciscus die de wereld begeestert.
Ja, absoluut. En dat op een zeer, op een wijze doet, waarin dat je eigenlijk een soort van ontwikkeling ziet in zijn denken.
Ik denk dat veel van die zaken al van in de kiem van bij het begin van zijn pontificaat mm-hmm. aanwezig zijn. Hè. Zijn
absoluut.
Naamskeuze is in die zin een programma geweest waar alle lijnen al in zaten, hè. Zowel het zoeken naar interreligieuze dialoog en het streven naar vrede, de zorg voor de schepping, het zit, en de kerkhervorming, het zit allemaal in die naam van Franciscus van Assisi.
Zo
als
is dat.
Programma. Die heeft eigenlijk op heel veel van die nagels van in het begin geklopt. Hij blijft ze herhalen of hij werkt ze verder uit.
Klopt.
Maar ik denk dat het eigenlijk al de hele tijd blijft hij toch heel consequent vasthouden aan zijn programma.
Ja, inderdaad. We gaan natuurlijk nog niet alles verklappen wat in het boek staat. Misschien nog een laatste vraag, want de mensen moeten het gewoon ook gaan lezen. Dat is ook de bedoeling van de leeswijzer. Wat was de indruk die je kreeg op de synodes? Hè? Want die krijgen ook een uitgebreide plaats in het boek. De gezinssynode 2014-2015, u was ook op de jongerensynode 2018, de Amazonesynode in 2019. Wat was uw indruk van dit gebeuren in de kerk?
Ja, ik denk dat er twee dingen belangrijk zijn. Enerzijds, een wereldkerk heeft soms de moeilijke opgave om ook de eenheid te bewaren in al die diversiteit. En dat leidt ook tot spanningen, denk ik. Hè. Wij mm-hmm. willen vanuit het Westen bepaalde richting inslaan, maar daarom willen andere continenten dat nog niet. Ik denk dat op de synodes, zeker bij de twee gezinssynodes, heel merkbaar was hoe groot soms de verschillen zijn cultureel.
Ja.
Dan is het toch een hele weg die af te leggen valt om daar een eenheid in te vinden of om tot een, je kunt moeilijk zeggen tot een compromis, want Paus Franciscus beklemt het ook iedere keer. De kerk is geen democratie en werkt niet zoals een parlement naar een consensus toe. Er is iets anders aan de gang in de kerk. Het is een soort openstellen voor de werking van de Heilige Geest, een luisterbereidheid naar elkaar.
Ja.
En daarin een soort waarheid zoeken, maar toch niet een soort compromis of niet een soort stemming waar de meerderheid het haalt op een minderheid. En dat is niet de bedoeling, dat er een minderheid zou zijn die niet gehoord wordt. Het moet echt bijna iets zijn dat iedereen deelt met elkaar en niet de enkelen die dan afvallen. Dus het is toch wel bijzonder, zo'n synode. Het is leerrijk om te horen hoe anderen soms helemaal anders aankijken tegen eenzelfde problematiek. Maar die rijkdom aan diversiteit is dan soms ook net de moeilijkheid om vooruitgang te boeken of om ergens die eenheid te bewaren. En daar heeft de paus een belangrijke rol in natuurlijk, hè, als degene die dan de eenheid moet bewaren.
Inderdaad. Ja, ik zou zeggen, voor een ieder die Rome wat van binnenuit wil ontdekken, die kan uw boek terugvinden bij uitgeverij Halewijn. Welkom in Rome, kruispunt van de Wereldkerk, geschreven door Emmanuel van Lierde. En dan moet ik tot slot u eigenlijk ook nog feliciteren, want het is namelijk zo dat Medianetwerk Plus de shortlist van de prijs voor het christelijke en spirituele boek bekend heeft gemaakt. En uw boek is genomineerd in de categorie van het christelijke boek, zo is dat, hè?
Absoluut, ja. Een hele eer natuurlijk dat een boek uit 51 inzendingen meegenomineerd is bij de laatste 6, 3 in elke categorie.
Zo is dat.
Uiteraard doet dat natuurlijk ook wat terug in verwachting leven naar de eigenlijke prijsuitreikingen.
Klopt.
Maar ik heb ook geduchte concurrenten met Roger Burgrave en Erik Borgman en andere auteurs die natuurlijk even goed de prijs verdienen.
Ja, maar we kunnen toch één, u feliciteren met de nominatie, met u samen hopen dat u de prijs mag winnen. En dan geef ik ook graag nog mee aan de luisteraars die bezig zijn met literatuur en zeker ook met thema's die in de leeswijzer aan bod komen. U kan via het internet mee stemmen. U kan surfen naar www.prijsreligieuzespirituelenboek, dat is in één woord, .be/stem-mee. En u kan dus nog stemmen eigenlijk om uit één van deze categorieën de publieksprijs te selecteren. Ga zeker eens een kijkje nemen. We zetten het ook op de website. Kan u het op die manier ook terugvinden. En meer informatie over de editie 2020 vindt u op www.prijsreligieuzespirituelenboek.be. Maar ook dat zullen we allemaal via de website bekendmaken. Emmanuel, we wensen u alvast heel veel succes en we zullen het zeker ook in de gaten houden. En dan wordt het bekendgemaakt op 3 december 2020. Ik dank u alvast voor de tijd u genomen heeft om uw boek een beetje toe te lichten en de mensen wat nieuwsgierig te maken. En dan hoop ik dat we elkaar zeer binnenkort nog eens kunnen treffen.
Ja, nogmaals dank en iedereen veel leesgenot uiteraard.
Dank u wel hoor, fijne dag nog, hè. En met dat interview zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, althans voor deze maand. Volgende keer zullen wij uiteraard nieuwe boeken leren kennen en ook hun auteurs en zullen wij aan de hand van nieuwe interviews deze aan u voorstellen. Dat is voor een volgende keer. Ik wens u alvast te danken voor uw luisteren en ik wens u nog een zeer gezegende dag toe.